Goedenavond allemaal. De dag na de derby, van sommigen een kater, voor anderen een plezierig moment. We vieren, maar we vieren niet de derby, we vieren het feit dat we gelukkig weer ambtsdragers mogen bevestigen, mensen die een taak op zich willen nemen. Maar voordat we dat gaan doen, zijn er nog wat mededelingen. Ten eerste dat de bloemen van de Zuiderkerk van vanochtend gaan naar de familie Hop de Graaf op de zanglijster. En onze bloemen gaan naar de heer de Graaf die woont op de Zuiderzeeboulevard. Vandaag, zoals in elke kerkdienst, is er de gelegenheid om te delen van dat wat God je heeft toevertrouwd, om je hart vrijgevig te maken. En dat is voor de kerk, voor de stichting Red een Kind en voor het onderhoudsfonds. Morgen zal het college van diakenen vergaderen. En vandaag, vanavond, worden zowel Lucienne en Jeanette Dopp als Tim Collen bevestigd. Er is ook weer een huwelijk komende week van Rick Hattog en Jade van Asselt. Ze hebben gevraagd om een zegen van God en dat zal gebeuren in de wieken op donderdagmiddag. Mijn naam is Kasten van Staveren. Voor iedereen die toevallig meekijkt of hier te gast is en mij nog niet kent. Achter het orgel zit Henk Bast. En tot zover de mededelingen. Laat ons verder gaan met deze dienst door het zingen van lied 134b. Allen die God ten dienste staan. Geloven in Jezus is juist dat laatste dat je realiseert dat je bent geroepen om voor de ander tot zegen te zijn. De Bijbel zegt het mooi, zo mooi, wij zijn de bouwstenen van Gods kerk. Zo geeft Hij ons de verantwoordelijkheid om mee te mogen bouwen aan zijn koninkrijk. Hij wil niet zonder ons. En daarom vieren we vanavond dat mensen gezegend worden voor een taak. Ook Hij vraagt aan jou om je geloof handen en voeten te geven. Laten we daarom onze blik richten op God die ons gemaakt heeft. In de stilte mogen we weten dat we het nooit in ons eentje hoeven te doen. We zijn aan elkaar gegeven en God geeft zichzelf aan ons. Onze hulp is daarom in de naam van die God die de hemel en die de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat al die dingen die hij al lang bezig is te doen. Of we dat nou in de gaten hebben of niet. In deze wereld, in zijn kerk en in u en jou en mijn persoonlijk leven. Daarom genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer. Door de omarming van de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Wij zingen met elkaar Abba Vader. Drempelgebed of het gebed aan het begin van deze kerkdienst ga ik gieten in de vorm die in andere kerken wat gebruikelijker is dan bij ons. Namelijk een gebedsintentie. En aan het eind van een gebedsintentie zeg ik, zo bidden wij u samen en dan bidden wij met z'n allen, Heer ontferm u. We antwoorden met z'n allen, Heer ontferm u. Voor jullie dus, let op, als ik zeg, bidden wij u samen, dan zijn jullie daarna aan de beurt met, bidden wij, Heer ontferm u. Laat ons samen bidden. Hemelse Vader, de discipelen die zeiden het al. We willen tot u komen omdat u woorden spreekt die leven geven, die draagkracht hebben in tijd en in eeuwigheid. Voor ieder die zoekt naar goede woorden om te blijven staan in ingewikkelde situaties, bidden wij u samen. Heer, ontferm u. Voor een ieder die verlangt dat uw kerk een geloofsgemeenschap is, waar je verbondenheid vindt en richting voor je leven, omdat u onze Vader, onze Helper en onze Leraar bent, bidden wij u samen. Heer, ontferm u. Voor iedereen die hier vanavond is, zin heeft om uw liefde voor kwetsbare mensen te vieren. Om telkens weer met u zoveel mooie, zoveel moois en zoveel waars te ontdekken. Bidden wij u samen. Heer, ontferm u. Laat ons door uw geest er steeds weer aan herinnerd worden. Dat uw genade meer dan genoeg is. Zo bidden wij u samen. Heer, ontferm u. Amen. We zingen met elkaar dank, dank, nu allen God. Wij zijn de bouwstenen van Gods kerk. En daarom heb ik Ruud gevraagd om voor ons de schriftlezing te doen. Gods woord voor Gods mensen die uit Jeremia 29 komt en uit Lucas 17.
Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de balling. Aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Dit zegt de Heer van hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga erin wonen. Leg tuinen aan. En eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan. En verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen. En huw je dochters uit. Zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen. Niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die aan huidverraad leden. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan: sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Was all my life you have been faithful.
Oh, yes, you have.
And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your
Wie trekt de grens? Toen Jezus zei, zijn er nu 10 gereinigd, dan zijn er 9 anderen. Wil er niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? De God, geliefde mensen. Ik ben even het internet opgegaan, even opgezocht wanneer voor de laatst een grens getrokken is in Nederland. De eerste officiële grens met Duitsland werd getrokken in 1648. Nog niet zo heel lang geleden. Terwijl de grens met België pas in 1843 op de kaart is gezet. En de laatste keer dat de Nederlandse grens gewijzigd is, dat was 2018. Onze grenzen bewegen. Toen werd de Maas een beetje verschoven. Ten faveur van België zelfs. En heb je ooit de kaart bekeken van de Atlas? Heb je ooit afgevraagd waarom er zoveel rechte landsgrenzen liggen als je kijkt naar de kaart van Afrika? Ergens tijdens een conferentie in 1884, 1885... besloten Europese landen, tijdens een conferentie dus, Afrika met een liniaal te verdelen. En ze hielden geen rekening met bevolkingsgroepen of gebieden waar mensen al generaties gewoond hadden en waar hun wortels lagen. Grenzen. Wie trekt grenzen? En welke grens wordt dan getrokken? In het verhaal wat wij vanochtend vanavond van Jezus mogen horen, is hij op weg van Jeruzalem naar Jeruzalem toe. En hij trok door het grensgebied van Samaria en Galilea. Dat lezen we. Met alle spanningen die zo'n grensgebied met zich meebrengt. Want zo lekker liep het niet tussen de bewoners van Samaria en de bewoners van Judea. Ooit had de catastrofale gebeurtenis van een ballingschap een hartstikke diepe wond geslagen. Dat lazen we net in het Oude Testament. En de Joodse gemeenschap had al een paar keer zelf geleden onder een etnische zuivering. Weggestuurd, gewoon verteld door mensen met macht, hier mag je niet meer zijn. En de mensen die achterbleven of de lege woningen vulden, zochten weer hun eigen manier om samen te leven, samen te geloven. Want ja, als een huis leeg staat, het vult zich vanzelf. En 600, 700 jaar later ontmoet je dus Jezus daar in dat grensgebied en raakt dit verhaal eventjes weer aan die eeuwenoude pijn van die etnische zuivering van zoveel eeuwen geleden. Zomaar een voorbeeld dat wonden die ooit in het verleden zijn geslagen, je nog steeds kunnen beïnvloeden als je er niet mee aan het werk gaat. Deze spanning over vreemdelingen en immigranten die anders geloofden dan de Joodse gemeenschap, dat zat er hartstikke diep in. Het zat zelfs in de harten van die 12 vrienden van Jezus. Ook al had Jezus ze geleerd dat ze hun vijanden moesten liefhebben, ook al dat hij had gezegd dat God aan vredestichters zijn koninkrijk geeft, vervallen ze gewoon weer in oude patronen, oude reacties, gevolgen van oude wonden. Want Lucas schrijft in hoofdstuk 9 dat toen Jezus de 12 vrienden een beetje invloed gaf, een beetje macht gaf om te helen, zo ongeveer het eerste is wat ze doen als ze niet welkom zijn in een Samaritaans dorp, is aan Jezus vragen of zij niet eventjes dat dorp in de as kunnen leggen met vuur uit de hemel. Klassiek voorbeeld van wat mensen die Jezus zeggen te volgen wel vaker gedaan hebben in de geschiedenis. Zodra je ook maar een beetje macht krijgt, dan wil je harde grenzen, harde straffen, te vuur en te zwaard opkomen voor wat wij denken dat de belangen van God zijn. Maar die blijken dan helaas vaak heel banaal eigenlijk niks anders te zijn dan ons eigen belang. Ze blijken niks anders te zijn dan onze eer die gekrenkt is, onze invloed die een tik heeft gekregen, onze cultuur die moeilijke vragen gesteld krijgt die ze nog nooit aan zichzelf hebben gesteld. Onze blinde vlekken waarvoor we ons niet willen verantwoorden. Dat moment dat de volgers van Jezus een beetje macht krijgen, dat noemen sommige theologen ook wel de zondeval van de kerk en het christelijk geloof. Toen het christelijk geloof eindelijk in het jaar 3400 macht kreeg, verloor het meteen het zicht op die nieuwe wereld die Jezus kwam brengen. Waar zoveel dingen op de kop werden gezet. Macht en christelijk geloof zijn geen goede combi. Kijk maar naar het misbruik van christelijke symbolen en christelijke taal ten behoeve van het nationalisme, zelfs nog in 2025. En even voor de helderheid dat er geen twijfel over bestaat, christelijk nationalisme kan niet bestaan. Want van God is de wereld en niet van één of ander land of één of andere cultuur. Maar dat terzijde. Toen de discipelen een beetje macht kregen van Jezus om te bouwen aan Gods koninkrijk, wilden ze meteen een Samaritaans dorp in de as leggen. De mensen waarvan zij dachten dat ze hun vijanden waren. Maar nee, van Jezus is overduidelijk, zo gaan we het dus niet doen, zegt hij tegen zijn vrienden. Hij trekt andere grenzen. En zo bevindt Jezus zich in een grensgebied, daar waar dingen nog helemaal niet zo helder zijn. Daar waar je onderweg bent met God. En een grensgebied is altijd spannend. Want er moet nog van alles ontdekt worden. Nog niet alles ligt vast. Je bent aan het leren van Jezus door de mensen die God op je weg brengt. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die door de huidziekte onrein waren. En ze bleven op een afstand staan en ze verhieven hun stem en riepen: Jezus, Meester, heb medelijden met ons. Kyrie eleison, Heer, ontferm. En dat was de reden waarom jullie dat waren. 10 mensen die lijden aan een huidziekte. En de impact daarvan kun je niet onderschatten. Omdat hun huid eruit zag alsof je aan het doodgaan bent, werden ze onrein verklaard. Daarom werd je in de ban gedaan. Als je streeft naar het perfecte, maakbare leven, is het lastig als je telkens weer geconfronteerd wordt met de gebreken. Met de imperfectie, met je kwetsbaarheid, misschien zelfs met je tijdelijkheid. Een mechanisme dat denk ik diep in ons allemaal zit. We willen niet met de lelijkheid van het leven geconfronteerd worden. We hebben het liever gezellig en liever mooi met elkaar. We gaan liever voor het genieten dan voor de rauwe randjes. De zogenaamde gezonde mensen, die vinden grenzen die duidelijk omschreven zijn, hartstikke belangrijk. Zij willen weten van wie ben jij er een. Zij denken in clubjes. Maar deze 10 imperfecte mensen, deze 10 mensen die door het leven getekend zijn, die hebben elkaar gevonden. En voor hen doen die oude grenzen er niet meer toe. Zij hebben een gemeenschap gesticht van Joden en van Samaritanen. En of je nou uit Samaria kwam of uit Jeruzalem, je deelt hetzelfde lot. Die oude grens, die doet er niet meer toe. En deze 10 zieke mensen geven ons een hint van wat het betekent om geloofsgemeenschap te zijn van Jezus. Zij delen het leven over allerlei grenzen heen. Omdat ze weten hoe kwetsbaar dat leven is. Hoe kostbaar, hoe je soms ook getekend erdoor kunt zijn. En ik word geraakt over dat wat ze naar Jezus toeroepen. Jezus, Meester, heb medelijden met ons. Ze kennen Jezus bij naam. Hij is geen vreemde voor deze 10. En ze verwachten iets van Jezus. En daarom noemen ze hem Meester, Rabbi. En dan zijn er die woorden die ertoe doen. Heb medelijden met ons, Kyrie eleison. En er zijn gemeentes waar aan het begin van een kerkdienst elke zondag een Kyrie gebed klinkt. En wat wij nu misschien 1 keer hebben gedaan, elke zondag klinkt. Heer, ontferm u over ons. En ik denk dat je daarmee dan ook wel heel snel terechtkomt bij de kern van wat het betekent om mensen van Jezus te zijn. Wat ons samenbindt is niet cultuur of verwachtingen, is niet paspoort, zelfs niet onze zogenaamde christelijke normen en waarden, niet onze invulling van de zondagsrust of onze al dan niet vaste kerkgang. Wat ons samenbindt is een gebed. Kyrie eleison. Heer, heb medelijden met ons. We hebben het nodig dat Jezus ons telkens, dat wij, we hebben het nodig om telkens weer van Jezus te leren. Wat dat medelijden, die barmhartigheid, die genade betekent. Wat het betekent voor jezelf. En zodat je daardoor zelf ook genadevoller wordt. Omdat je zelf genadevol door Jezus bent aangeraakt. Als je bidt, Kyrie eleison, Heer, ontferm je over ons en je hebt dat ervaren, dan geef je dat door. 10 mensen die weten dat de dood invloed op hen heeft. 10 mensen die weten dat ze aan het overleven zijn. Die draaien zich om en kijken naar Jezus, de Heer van het leven. En ze stellen eigenlijk de vraag, niks anders dan dit. Geef ons iets van uw genade, Heer. In een tijd waar je zomaar tegenover elkaar kunt komen te staan door onze best onsubtiele meningen, is daar wat ons als mensen en als christenen met elkaar verbindt. Die vraag aan Jezus, blijf met uw genade bij ons, hier onze God. Jezus, Meester, heb medelijden met ons. We kunnen het niet zelf. We zijn gebrekkige mensen. Ergens in je leven is jouw leven ook al aangeraakt door dat wat de dood is. Het leven is niet maakbaar en ons kunnen en ons kennen is vaak beperkt. We hebben elkaar nodig. Wij zijn de bouwstenen. En met elkaar hebben we Jezus nodig. Zijn barmhartigheid. En dan valt me nog iets op in dit verhaal. Op hun vraag op een stukje genade zegt Jezus, ga maar naar de priesters. En pas als ze op weg gaan, worden ze gereinigd. Onderweg worden ze beter. Het is niet eerst beter worden en dan pas op weg gaan. Nee, het is de weg van het geloof gaan. En op die weg van dat geloof hoor je beter te worden. Hoor je heel te worden. Onderweg pakt Jezus genade keihard vooroordelen aan. Hij zegt, wilde alleen deze vreemdeling God eer bewijzen? Wilde alleen deze allochtoon, deze mens uit een andere cultuur, ander geloof, ander land, wilde die alleen met een andere religie God eer bewijzen? Waar zijn die andere 9 gebleven? Van wie je zou verwachten dat ze dat ook zouden willen doen? Jezus pakt keihard vooroordelen aan. Misschien ook die van jou en mij. Een boodschap die Lucas gebruikt om ons wakker te schudden. We zijn zo gewend om ons zo snel bedreigd te voelen. Negatief te spreken over de vreemdeling. Onze landsgrenzen en ons paspoort zo ontzettend belangrijk te vinden. En in de tussentijd vergeet je zo makkelijk dat Jezus Gods koninkrijk vele malen belangrijker vindt. Hij is veel meer geïnteresseerd in de vraag, hoe geef jij antwoord op genade? Want wie daarmee aan de slag gaat, is allang geen vreemdeling meer. Degene die geraakt wordt door genade, hoort thuis in Gods nieuwe wereld. En de Samaritaan is daarmee het voorbeeld. Deze immigrant laat je zien hoe het hoort. Hij keerde terug en hij loofde God met luide stem en hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. En hij zong The Goodness of God. Hij ziet wat Jezus gedaan heeft en hij keert terug bij Jezus. En hij gaat op zijn knieën en telkens weer blijft hij bezig om te danken. In tijden waar harde grenzen getrokken worden en harde woorden klinken, juist ook over de vreemdeling, verlegt Jezus vanavond de focus. Het is zijn genade die ons verbindt en die ons heelt. De onvanzelfsprekendheid dat zoveel in je leven in ieder van ons cadeau wordt gedaan. En zoals zo vaak bij Jezus leert ons een vreemdeling iets wat we blijkbaar op eigen kracht nooit hadden kunnen zien. En als iemand een vreemdeling was, dan was het Jezus wel. Die de rijkdom van zijn vader achter zich heeft gelaten om onder ons zijn tent op te zetten. Jezus was de grote immigrant. Alleen al daarom zouden we genadevoller mogen spreken over een ieder die wij vreemdeling noemen. Maar hoe vreemd ben jij of ik niet eigenlijk? En daarom is het denk ik goed om te bidden. In navolging van die vreemdeling, die Samaritaan die vreemdeling was. Laat ons bidden. Heer Jezus, leer ons zien wat u doet. Hoe u heel maakt en hoe wij daar een plek in kunnen nemen. Zoals ook de drie mensen van vanavond dat doen. Laat ons telkens weer terugkomen bij u. Laat ons telkens weer voor u op onze knieën gaan. Leer ons doordrongen te zijn van dat ene gebed. Jezus, Meester, ontferm u over ons. Want uw genade is ons genoeg. Amen. We mogen luisteren naar Henk Jan. Wij zijn de bouwstenen waar Jezus niet zonder wil. De kerkenraad heeft de namen van de te bevestigen ambtsdragers met jullie gedeeld. En jullie, de gemeente, hebben daar van harte mee ingestemd door geen bezwaar naar voren te brengen. Mag ik daarom de volgende mensen vragen om uit ons midden naar voren te komen? Want juist door uit ons midden naar voren te stappen, laat God ons zien dat voor ieder van ons een taak is weggelegd. Jeannette Dop, Lucien Dop en Tim Collen. Laten we luisteren naar wat de Bijbel zegt over mensen die een taak op zich nemen in de gemeente. Er zijn verschillende gaven, maar er is maar één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is maar één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal teweeg brengt bij iedereen. In iedereen is Gods geest zichtbaar aan het werk om de gemeente te laten groeien en bloeien. Een lichaam is een eenheid. Die bestaat uit vele delen en ondanks hun veelheid en verscheidenheid vormen al die delen samen één lichaam. Daarom hebben wij elkaar nodig. Wij zijn de kerk. Maar in de kerk hebben we ouderlingen en diaken nodig. Die proberen ons als gemeente bij de hand te nemen, te fungeren als luisterend oor in Gods naam, vertrouwenspersoon te zijn om zoiets van Gods liefde en genade aan ons allemaal te laten zien. Om samen met de predikanten en pastoren God in deze gemeente te dienen. Laten wij deze drie mensen, terwijl ze hun plek nemen in de kerkenraad, nooit vergeten dat dit niet onze kerk is. Dit is niet de Adventkerk, dit is niet de Zuiderkerk, dit is niet de GKBS. Dit is de kerk van Jezus. En hij, voor haar is deze kerk kostbaar. Hij heeft alles voor haar over gehad. Hij heeft haar verworven door zijn bloed. En in onze kerk mogen wij ons steentje bijdragen. En jullie dus ook. Vergeet tijdens de taak die jullie wordt toebediend niet jezelf te voeden met de woorden van God. Blijf daarom bidden. Vertrouw op de kracht van de Heilige Geest en luister goed tussen de regels door. Zo krijg je gripvaste voeten, ook wanneer misschien sommige dingen wat ingewikkelder zullen zijn. Jullie staan hier om bevestigd te worden of opnieuw een taak op je te nemen in onze gemeente. En daar horen vragen bij. Geloof je dat God je door de stem van de gemeente tot deze taak heeft geroepen? Aanvaard je Gods woord als enige regel van het geloof en wil je je verzetten met dat wat daarmee strijdig is? Beloof je je ambt waardig en trouw te vervullen met liefde voor de gemeente en alle andere mensen die God op je weg brengt. Beloof je geheim te houden wat in vertrouwen je wordt verteld en je taak te vervullen volgens de orde van onze kerk. Wat is daarop je antwoord, Jeannette? En daarvan Lucien.
Ja.
En Tim.
Ja.
Jeannette, mag ik je vragen om te knielen? Je mag deze taak doen onder de zegen van God. De Heer gaat altijd voor je uit om je een weg te wijzen. De Heer staat naast je om te delen in de ervaringen die je meemaakt. De Heer is om je heen als een omarming. In de naam van de Vader die je gemaakt heeft. In de naam van de Zoon aan wie je kunt vasthouden. In de naam van de Geest die ons telkens weer nieuwe wegen wijst. Amen. Je mag een handtekening zetten in het ambtsdragersboek. Lucien, mag ik je vragen te knielen? De Heer zelf gaat voor je uit. Hij staat je bij. Hij zal niet van je zijde wijken. Wees niet bang. Laat je door niets ontmoedigen. Zo zegent jou de Heer, jouw God. Amen. Ik mag handtekening zetten. Tim, mag ik je vragen om te knielen? Tim, de Heer zegent je met plezier in je taak. Het dienen zoals Jezus ons gediend heeft. Wijsheid om je steentje bij te dragen. Bemoediging om te ontvangen en door te geven. De liefde van Jezus en de kracht van Gods geest. Amen. En jullie als gemeente mogen hen de zegen toezingen. En ik mag jullie daarvoor vragen om op te staan. We zingen Ga met God en Hij zal met je zijn. Het eerste vers. Jullie dachten nu natuurlijk alle verantwoordelijkheid mooi gedelegeerd te hebben naar deze ambtsdragers. Maar zo werkt het dan toch weer niet. Gemeente, dit zijn jullie nieuwe ambtsdragers. Van jullie wordt het volgende gevraagd. Willen jullie hen welkom heten? Altijd liefdevol met hen omgaan. Liefdevol over hun spreken. Ook al woon je in Bunschoten-Spakenburg. En hen te respecteren in hun door God gegeven opdracht. Wat is daarop jullie belofte? En dan mogen ze jullie aanhouden. Amen. Jullie mogen allemaal gaan zitten. En beste ambtsdragers, schuif gerust aan in de ambtsdragersbank. Een eerste keer meteen. Mooi. Laat ons samen God dankjewel zeggen voor wat hij ons geeft. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat u andere grenzen trekt dan dat wij vaak doen. Dank u wel dat u degene bent die ons laat stilstaan. Wat uw mededogen, uw medelijden, uw barmhartigheid voor ons betekent. En dat we daar zo door kunnen veranderen, dat we daar zo heel van kunnen worden. Dat we uiteindelijk daardoor ruimte maken voor de ander. Dat we ruimte maken om ons leven te verweven met mensen die soms ook gewoon als een vreemdeling voor ons zijn. Onbegrijpelijk, niet altijd navolgbaar. Maar die juist ook ons iets kunnen leren zoals u ons dat heeft duidelijk gemaakt. Dank u wel dat wij samen met u zo verbonden mogen worden. Als die 10 mensen, waar de oude grenzen niet meer van toepassing op waren, omdat we ons realiseren dat we het leven niet alleen kunnen leven. Dat we u nodig hebben, die heel maakt, en dat we elkaar nodig hebben, omdat wij met z'n allen mensen zijn met gebreken, met stukjes die missen, en zo vullen we elkaar aan. Dank u wel voor Jeanette en Lucien en Tim, die een taak op hun hebben genomen. Niet om namens ons allemaal werk te verrichten, maar om ons eraan te herinneren wat het betekent om naar elkaar te luisteren, wat het betekent om elkaar te dienen, wat het betekent om kerk naar buiten te zijn en geloofsgemeenschap. Wilt u hen zegenen en plezier geven in dat wat ze doen, dat ze daardoor zich verbonden mogen weten met de mensen die ze tegengekomen, hoe actief of hoe aan de rand dan ook. Heer, dat ze met plezier u mogen ontmoeten in de ontmoeting met anderen. Heer, we zijn hier en we willen u bidden voor die geloofsgemeenschap die wij met elkaar mogen zijn. Geroepen in uw naam om te leven van genade. En zo willen wij u met name noemen Annelies Roerse. Die te horen heeft gekregen dat ze behandeld moet worden. Onverwachts en gelukkig vroegtijdig. Maar toch wacht haar een weg met allerlei ingrepen. Wilt u haar nabij zijn, met vrede omringen, omdat het vaak ook voor haar zo spannend is. Je wilt er zijn bij al die namen van mensen die ons, waar we blij voor zijn. Mensen waarvoor we dankbaar zijn dat ze bij ons leven horen. En die mensen waar we ons soms zorgen over maken. Hier in de stilte willen we die namen bij u brengen. We willen bij u brengen al die verhalen die eigenlijk veel te groot voor onszelf zijn. Al die verhalen van oorlog en vrede. En u zegt, zalig zijn de vredestichters, maar we zijn er zelf niet bijster goed in. Heer, wij bidden u voor de families uit Gaza die terugkeren naar hun huis en niks anders zien dan een hoop puin. Wij bidden u voor een ieder die hopelijk terug mag naar zijn geliefden, maar zich ook gerealiseerd dat zij niet meer dezelfde zijn. Nadat ze zulke traumatische dingen hebben meegemaakt. Heer, wij bidden u daarom voor Israël en de Palestijnse gebieden. Maar we bidden u ook voor al die andere gruwelijke brandhaarden in deze wereld. Al die conflictgebieden. En soms is dat conflict niet alleen maar ver weg. Maar juist ook in onze eigen familiekring. In onze eigen vriendenkring. Misschien zelfs in ons eigen leven. Heer, dat u erbij mag zijn. En dat er iets van vrede mag komen daar waar het nu nog niet is. Heer, wij bidden u en wij danken u voor deze zondag. Dat we in alle vrijheid mochten vieren dat u goed bent. Dat de GSK-dienst er was en dat er zoveel gezinnen samen met de scholen en de kerk gevierd hebben dat u goed bent en uw goedheid geen einde heeft. Dank u wel dat voor jong en oud er een plek is aan uw voeten. Voor al het goede en al het mooie zeggen we u dank u wel. Voor alles wat we nog niet kunnen of wat we nooit zullen kunnen, bidden wij u, kom ons te hulp. Voor alles wat onze pet te boven gaat, bidden wij u, Heer, ontferm u. En verbonden met iedereen die uw Zoon Jezus volgt, in tijd en eeuwigheid bidden wij u, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op de aarde. Geef ons vandaag de taal tot de dag, en vergeet ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven onze schulden. En ons niet in de Jezus zei prachtige woorden. Hij zei, wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Geef en dan zul je ook gegeven worden. Jullie hebben de gelegenheid om je gaven te geven. Wij zijn de bouwstenen van Gods nieuwe koninkrijk. Met ons staat en valt het soms ook wel. En daarom ontvangen we de zegen van God om de week in te gaan en dat getuigen van zijn genade en liefde. Ontvang de zegen van God en na de zegen is het de gelegenheid om de nieuwe ambtsdragers hiervoor in te feliciteren. Even een woord van waarschuwing, er liggen hier wat verhogingen, struikel er niet over. Ontvang de zegen van God. De Heer zegent en hij behoedt je. De Heer laat zijn gezicht zien in je leven en hij omarmt je. De Heer kijkt naar je om en geeft je zijn vrede, kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.